openen mijn gebed in Jezus' naam. Dank u, Vader, voor al de mensen, heren, die zijn samengekomen om van uw woord te horen. Jezus, we bidden, Vader, dat we u beter mogen leren kennen in uw woord, heren, en dat u vandaag een woord heeft voor iemand, heren. Halleluja, een leiding, Vader, halleluja. Een woord van troost, een woord van bemoediging, een woord van moed, wat het ook mogen zijn, heren. We danken u, Jezus, voor uw woord. We danken u, Vader, halleluja. In Jezus' naam. Amen. We zijn in onze reeks over Genesis. We zijn al hoofdstuk 2 beland. We hebben vorige weken gezien hoe dat we Genesis 1 op verschillende manieren kunnen interpreteren. Je hebt daar de traditionele manier van interpretatie, wat we noemen de jonge aarde interpretatie, de zes letterlijke 24 uur dagen waarin hemel en aarde is gecreëerd en heel de kosmos. Je hebt dan een andere interpretatie dat zegt dat er een tijdspanne kon tussen zijn, tussen het creëren van het universum en het ordenen van de wereld. Er kunnen miljoenen jaren zijn tussen gegaan. Er is een interpretatie dat zegt dat er de pre-Adamische mensinterpretatie wil zeggen dat er mensen waren voor de Adam werd geschapen. Dat was een interpretatie. Dan is er de daginterpretatie dat de dagen niet als 24 uur moesten geïnterpreteerd worden, maar kan als dat woord, yom in het Hebreeuws, kan als tijdperk worden geïnterpreteerd en vertaald worden als tijdperk. Dus we hoeven het niet te zien als een chronologische sequentie van dagen, want we zien daar inderdaad een verschillende patroon in tussen de eerste drie dagen en de laatste drie dagen van de schepping. En dan zien we daar inderdaad een opmerkelijke parallelle tussen die verschillende creatiedagen, dat er toch op wijst dat het niet wetenschappelijk chronologisch hoeft geïnterpreteerd te worden. Amen. We moeten inderdaad zien naar het thema van het boek, het publiek aan wie het werd geschreven, de cultuur van die tijd, en dat was natuurlijk allemaal de pre-wetenschappelijke tijdperk. Ja? Dat was voor de verlichting. Dat was voor de zaken die wij nu allemaal weten. En het is niet dat we beter weten. Ja, we weten het eigenlijk wel beter. We weten gewoon meer. Hè? Het is niet dat de mens intelligenter wordt of zo, maar kennis bouwt zich op. Als we 1000 jaar verder zouden kunnen kijken, en naar de mensen daar gaan in het jaar 3000, zullen ze waarschijnlijk naar ons kijken en denken van man, wat waren dat voor achterlijke mensen, die wisten niks. Het is inderdaad, wetenschap en kennis is iets dat steeds opbouwt en men geeft dat door aan de komende generaties. Wil dat zeggen dat we daarom, hoe moet ik het zeggen, meer van God te komen. Wel, je hebt een persoonlijke relatie met God en de kennis van de wereld staat soms haaks op de kennis van God. Het is niet omdat de wereld meer kennis aan het vergaren is, dat het daarom ook altijd beter is. Jouw persoonlijke relatie met God is het meest belangrijkste. De Heer heeft gezegd in Johannes 17, dit is het eeuwige leven, dat ze u mogen kennen. Dat was Jezus zijn gebed, dat ze u mogen kennen, Vader en uw Zoon. Amen. Niet alleen als God, als schepper van hemel en aarde, als de Vader, als de God van de Joden, maar nog meer als de Redder, als de Heiland, als de Messias. Amen. Als hij die kwam in het vlees om ons te redden. En kennis van hem die ons voorbeeld is, hij die ons kwam verlossen en verzoenen, is de ultieme kennis. En zoals Paulus had beschreven, ik heb van alles meegemaakt in het leven, ik heb allerlei kennis opgedaan, ik heb allerlei theologische diploma's, maar het is afval vergeleken met het kennen van de Heer Jezus Christus en zijn heerlijkheid. Amen. Het is inderdaad allemaal afval als je niet weet wat Jezus heeft gedaan. En je kan zoveel mogelijk, zoveel dingen horen over God en de schepper. Maar als je niet weet dat die schepper, amen, iets heeft gedaan aan onze situatie, amen, dan blijft het bij een oppervlakkige kennis. De persoon van God wordt werkelijkheid, wordt geopenbaard in het leven van Jezus. love and grace, liefde en genade kwamen doorheen Jezus Christus, wat Johannes schreef. Dus, waar was ik nou? Ah ja, Genesis. Genesis is geen wetenschappelijk boek. Het beschrijft termen, het beschrijft zaken op een manier dat de mens in die tijd begrepen. Meer nog, het beschrijft elementen op zodanige manier dat het de heidense afgoden, dat het de theologen en de filosofieën van de wereld waarin dat zij toen leefden, dat eigenlijk wordt aangekaart. Zoals zaken zoals de zon die de Heere schept, de maan die de Heere schept. Ja, dat waren geen afgoden die zichzelf schepten zoals bij de Egyptenaren. Nee, dat was één enkele God die verantwoordelijk was daarvoor. En hij is Heer, hij is meester en hij is hun redder. Hij is degene die hun gaat leiden naar een beloofd land. En het is allemaal begonnen met een zekere Adam en Eva. En God heeft die eruit gekozen. En op dezelfde manier kiest hij nu Israël eruit om naar een beloofd land te gaan. Een soort van tuin van Eden. Waar er ook een tempel wordt gebouwd. Waarin dat men gemeenschap kan hebben met de Heer. Waar men de aanwezigheid van God kan opzoeken. Juist zoals het geval was in de tuin van Eden. En dus heel Genesis, heel het verhaal van de schepping. En de eerste geschiedenis van de mensheid. En dan Abraham, Isaac, Jacob. En zo verder. Is allemaal een voorbeeld van hoe God werkt met de mens. En het is een voorbeeld voor het Israëlitische volk. Amen. Want zij gingen naar het beloofde land. Zij werden uit slavernij bevrijd. En al die verhalen die in Genesis staan, zouden voor hun een bemoediging moeten zijn. Een waarschuwing moeten zijn. Amen. En een leiding moeten zijn. Om te weten wie ze zijn. Dat God met hun is. Dat God hun redder is. Dat God hun schepper is. En ze moeten leren vanuit de fouten. Hè, zij die voor hun zijn gegaan. Spijtig genoeg hebben ze dat niet gedaan. Misschien heeft Mozes dat niet rap genoeg geschreven. Hij heeft 40 jaar in de woestijn gezeten. Om te kunnen opschrijven. Maar je weet hoe de mens is. Hè? De mens wandelde in aanwezigheid van God en in de tuin van Eden en nog faalden ze. Het is het teken, dan moet ik zeggen, dat alleen het werk van Jezus, zijn regeneratie, het ultieme werk is de restauratie van de mens. Amen. Ons stoffelijke lichaam. Dat veranderd wordt naar een onvergankelijk lichaam. En dan zullen we werkelijk kunnen zeggen, dood, waar is je macht? Amen. In ieder geval, we gaan dus naar hoofdstuk 2. Genesis hoofdstuk 2. Als je nog eens een andere, als je nog vragen hebt, stel ze maar in de chat. Voorbije week kan je altijd terug herbeluisteren. Genesis 2. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid en op die dag rust hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van hemel en de aarde. Zo ontstonden ze. Zo werden ze geschapen. In de tijd dat God de Heer aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten. Want God de Heer had het nog niet laten regenen op de aarde en er waren geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. En toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof uit aarde, blies hem levensadem in de neus en zo werd de mens een levend wezen. God de Heer legde in het oosten in Eden een tuin aan en zo verder. Oké. Eventjes teruggaan. Dus we lezen hier in hoofdstuk 2 blijkbaar. Hè, wanneer er staat, dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze. Zo werden ze geschapen. Nou, hier vinden we het woord Genesis. Komt van het Griekse terug. Hè. Spreekt dus over geschiedenis, spreekt dus over oorsprong, het begin. En dan volgt er een lijst, al een beschrijving van hoe God Adam en Eva heeft gemaakt en de tuin van Eden en de boom van kennis van goed en kwaad en de levensboom en zo verder. En dan vinden we, ja, dan is er hier blijkbaar precies een probleem. Allee, een probleem omdat we in Genesis 1 hebben gelezen dat God op dag 6 de mens schiep, hè, in zijn gelijkenis, in zijn beeld. En we lezen hier dat God hier precies weer opnieuw de mens gaat schapen. Hè? En we lezen een beetje verder in... vers 7. Toen maakt God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof uit aarde en blies hem levensadem in. Zo werd mens een levend wezen. Er bestaan hier al twee interpretaties van Genesis 2. Hè? Er is een interpretatie die zegt, wel, Genesis 2 is eigenlijk een uitvergroting of verklaart eigenlijk in detail wat er op dag 6 is gebeurd in Genesis 1. Hè, wanneer we kunnen lezen dat God de dieren maakt, hè, en dan de mensen. En Genesis 2 is eigenlijk daar geen vervolg op, maar een uitvergroting, een verdieping erop, hoe het eigenlijk is gegaan. Ja, dat is een interpretatie van, dat is ook wat jullie waarschijnlijk allemaal hebben gehoord, hè? Dat zo Genesis 2 moet geïnterpreteerd worden. Maar dan is er nog een andere interpretatie, en die zeggen dat Genesis 2 dat volgt op Genesis 1. Dat Genesis 1 is inderdaad de schepping van alles, maar ook van de mensen, mannelijk en vrouwelijk, in het beeld van God. Maar Genesis 2 spreekt over God die speciaal een menselijk koppel eruit pakt, en dat is Adam en Eva, en die hun dus in een tuin zet, in een gebied, in Eden. En in dat gebied laat hij dus een tuin opgroeien. Ja? En ze hebben daar allemaal redenen voor om dat te verklaren, die interpretatie. Maar zij zeggen dus dat er dus mensen op de aarde waren, maar dat Adam en Eva uitverkorenen zijn om het licht van God, om het koninkrijk van God op aarde te gaan voorstellen en het te gaan uitbreiden. Hè, dat die tuin zou moeten bewerkt worden en als een voorbeeld zou moeten zijn voor heel de aarde. Dat is dus hun interpretatie, zo een beetje zoals dat God Israël eruit heeft gekozen, te midden van andere naties. Zo heeft hij Adam eruit gekozen. Ze zeggen dus eigenlijk dat er, wanneer dat er zegt, in de tijd dat God de Heer de aarde en hemel maakte, dat ook kan geïnterpreteerd worden als zijnde van na, hè, dat God de Heer de aarde en hemel maakte. Er staat inderdaad, groeide er op aarde nog geen enkele struik en geen enkele plant was opgeschoten, terwijl dat er inderdaad al op dag 3, denk ik dat was, of dag 2, de planten waren gemaakt. Hè? Als we terug naar Genesis 1 gaan, dan lezen we inderdaad dat die planten er al waren en dat er al vruchten aan waren. Even kijken, Genesis 1. Momentje. Vers 11, God overal paarden met jong groen ontkiemen, zatvormige planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin en zo gebeurde het. Aarde bracht jong groen voort, allerlei zaad voor en zo, en God zei dat het goed was. Dus hoe komt het als het op dag 3 dat de bomen er al stonden en de planten en zo verder, hoe vinden we dan ineens in Genesis 2 dat het zegt dat er nog geen planten of geen planten waren, dat nog niet had geregend, maar in dag 3 hebben we gezien dat het er ineens was. Zie je, dat we moeten oppassen dat we niet alles zomaar letterlijk gaan pakken, dat er zit er dus meer achter, er kan dus meer achter zitten. Ja? Kan dit zijn dat dit spreekt over een speciale plaats dat God heeft weerhouden? Ik kan. Ik weet eerlijk gezegd niet. Waren Adam en Eva de eerste mensen? Dat kan. Waarschijnlijk, ja. Maar er is ook een ander view dat zegt dat ze niet alleen waren. En dat kan andere problemen dan ook weer oplossen. Dus je ziet, beide interpretaties hebben eigenlijk hun voor- en nadelen. Hebben hun sterktes en zwaktes. Maar het is interessant om op andere views, andere interpretaties te horen. Sowieso weten we dat God uiteindelijk iedereen heeft weggevaagd en opnieuw is begonnen met Noah. Hè? Dus we komen allemaal voort eigenlijk uit één mens. Wel alleen als je gelooft dat de vloed natuurlijk wereldwijd was. Als je gelooft dat het plaatselijk was. Ja, we wachten wel tot we daar dan zijn. In ieder geval, waar was ik? Eden. Vers 6 was ik. Ah ja, 7. En dus toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in de neus. Levensadem hier is het Hebreeuwse woord, hè, voor ook voor geest kan gebruikt worden. De ruach van God. Maar kan dus ook als levensadem worden vertaald. Zo werd de mens een levend wezen. Hier wezen, hier in het Hebreeuws is het woordje voor ziel. Zo werd de mens een levende ziel. Trouwens, datzelfde woord voor ziel is ook het woord dat wordt gebruikt bij de schepping van de dieren. Ja, en hier hebben spijtig genoeg veel mensen, veel christenen, een verkeerde formulering gemaakt van wat het is waaruit een mens bestaat. De meeste christenen denken dat een mens bestaat uit lichaam, geest en ziel. Drie elementen. Maar we mogen dat zo niet zien. De mens is één. De mens is volledig. De mens heeft een lichaam en heeft, zal ik maar zeggen, levensadem gekregen van God. Heeft geestelijke activiteit. En dat maakt van hem een ziel. Dat maakt van hem een levend wezen. Hetzelfde Hebreeuwse woord wordt gebruikt voor dieren. Terwijl dieren hebben geen zielen. Wij hebben geen ziel. Wij zijn zielen. Wij zijn wezens. Ja? We zijn één geheel. Ja? Al die filosofie van die drie verschillende delen. Als je zou sterven, zou je ziel naar boven gaan. En zover. Dat komt allemaal uit Griekse mythologieën. Daar moeten we mee oppassen. Het is heel er wordt hier niet gesproken van een opdeling. Er wordt hier gewoon spreken dat de mens levend werd vanaf het moment dat God hem een geest gaf, ja. En dat is gewoon een bewustzijn. Dat maakt van u een spiritueel wezen. Dat wil zeggen, jij kan communiceren. Jij kan relaties aangaan. Jij kan met je schepper op de een of andere manier. We zijn geen geestelijke wezens zoals engelen enzovoort. Spirituele wezens. Maar we hebben wel een geest. Amen. Een bewustzijn, iets. Dat maakt dat jij nu door die ogen kijkt naar mij en je bewust bent van jezelf. Amen. En bewust bent, op sommige momenten toch, van je schepper. Amen. Maar we kunnen dat niet opsplitsen. Ja, ik geloof niet als je sterft, dat je dan ergens rond begint te zweven en ergens in de wolkjes rijstpap gaat eten met God. Amen. Nee, je wacht totdat je de Heere terugkomt en je zal opstaan met een onvergankelijk lichaam. En we zullen voor eeuwig zijn bij hem. Maar dat is een ander onderwerp. Ik heb daar al meerdere keren over gesproken. Maar de mens is dus een levende ziel. Juist zoals dieren ook levende wezens zijn. En we zijn geschapen uit het stof. Moeten we dat letterlijk pakken? Dat kan. God kan alles. God kan schapen uit aarde, uit modder en een mens maken, dat kan. Wil je dat letterlijk interpreteren? Mij geluid, niks op tegen, maar je kan ook verder kijken. En ik denk niet dat God echt hier wil aantonen hoe dat hij ons heeft gemaakt, op welke wetenschappelijke manier, maar dat we vooral van de aarde afkomstig zijn. Dat we van beneden afkomstig zijn. Ja? Uit stof zijn we gemaakt en tot stof kunnen we wederkeren. He, dat is ook een van die versen die een beetje later komt, als een waarschuwing. Trouwens, Paulus gebruikt hier deze vers. We zullen die eens even Aanhaal 1 Korinthe 15. Paulus gebruikt hier deze passage om over de opstanding te praten. En hier, hij zegt hier, er zijn lichamen, dat is het Nieuwe Testament, hè? En hij spreekt over de opstanding uit de dood. Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde, maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een aards lichaam. De zon heeft een andere schittering dan de maan weer een andere dan de sterren. De sterren onderling verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid en wanneer we worden geboren, wordt met schittering en kracht opgewekt. Wanneer we opstaan. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Zie? Dus er wordt hier een verschil gemaakt tussen het lichaam dat we nu hebben en het lichaam dat we ooit zullen krijgen. Amen. Het een is aards, vleeselijk, het ander is meer geestelijk. Wanneer een aards lichaam is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levend aards wezen. Hier haalt hem dus Genesis 2 en 7 aan. Hè? Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levend aards wezen. Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Dus Paulus wil hier aantonen van kijk, wij stammen allemaal af van Adam. We zijn allemaal zoals Adam. Ja? Die is geschapen vanuit het stof. Vanuit de aarde. Aardswezen, daarom dat hem zegt aardswezen. Vanuit de stof van de grond, vanuit de modder. Maar we worden opgewekt vanuit de hemel. Met andere woorden, we worden nu levend gemaakt door de Heer Jezus. Want hij is de laatste Adam. De laatste Adam, dus Jezus, werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse. Pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk. Zwaar, heb je juist gelezen. De tweede mens is hemels. Amen. Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens. Ieder hemels mens is als de tweede. Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. Amen. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit. Wat uit vlees en bloed bestaat, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u geheim ontwillen, we zullen niet allemaal eerst sterven. Toch zullen we allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam. En zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam, met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onversnellijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan, de dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? Amen. Dank u, Jezus. Een heel lange passage, hè? Om dus duidelijk te maken dat Jezus, de tweede Adam, een einde heeft gemaakt aan de angst voor de dood. Want het vergankelijke zal omgewisseld worden in het onvergankelijke. En ja, het kan zijn dat sommigen onder ons zullen sterven. Maar Paulus had zelfs moed dat het in zijn dag kon gebeuren, hè, die opstanding, de terugkomst van de Here. Maar wij zijn er nu in ieder geval dichterbij dan Paulus was. Dus het kan zijn dat hij in onze levenstijd terugkomt. Het kan zijn van niet. Niemand weet wanneer. Niemand weet het moment. Het belangrijkste is dat je klaar bent. Het belangrijkste is dat je nu reeds, amen, de geest van God hebt ontvangen. En je nu reeds opnieuw bent geboren. En dat je zijn geest hebt ontvangen als voorschot op de erfenis. De erfenis zijnde het opstaan uit de dood. Amen. En regeren met hem voor eens en altijd. Terug naar vers 7. Dus nergens zien we dat de mens onsterfelijk is gemaakt. Adam was niet onsterfelijk. Adam was sterfelijk. Amen. We zullen dit hier even lezen. Dus vers 8. God, de Heer, legde in Oost in Eden een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Je moet wel weten, Eden was dus een plaats en Eden was dus eigenlijk geen tuin. De tuin was in Eden. En Eden had een bepaalde afmeting, was afgebakend door verschillende rivieren, door vier verschillende rivieren. En het was dus in die plaats, in die regio, dat die tuin werd gemaakt en daarin plaatste dus God eigenlijk de mens. Dit is allemaal mooie metaforiek en symbolische metaforiek, maar het zal ook, het is ook waarschijnlijk, heel waarschijnlijk letterlijk zo geweest, dat die tuin, dat die plaats, dat een tempel was. En we kunnen zien hoe God de mens daarin plaatst als afbeelding van zichzelf, zoals in de tijd van de Egyptenaren, dat ze ook beeldjes in tempels brachten, afgoderij. Maar hier is er nu een afbeelding van God zelf, mens in zijn gelijkenis. Adam, die hij eruit kiest, amen, om daar gezet te worden. En we hebben dan Eden, wat eigenlijk een heilige plaats is. Maar dan hebben we de tuin, dat nog heiliger is. Juist zoals in het tabernakel. En dan hebben we het heilige der heiligen, waarin de mens dus eigenlijk wandelt met God. En dat is eigenlijk, op dat principe is het tabernakel en de tempel gebaseerd. Hè? Je weet wel, het tabernakel had een buitense hof. Hè? Een hof, waar een plaats waar offers konden gebracht worden, maar dan ging je binnen in het tabernakel of in de tempel. Dat was de heilige plaats. Hè? En dan had je nog een ruimte dat nog heiliger was, waar de aanwezigheid van God was, het heilige der heiligen. Hè? En dat is eigenlijk wat ook hier een beetje wordt afgebeeld. Dus dat zijn er vier rivieren die rondom Eden waren. En God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor: van alle boom in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Waar staat dan nu van de levensboom? Ben ik dat al voorbij? Oh, ik ben hier vergeten, sorry. Vers 9. Ik moet erop gegaan. Vers 9. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. En in het midden van de tuin stonden. Dus hier komen er opeens bomen naar boven. Dus dat geeft wel inderdaad een indicatie. Want de bomen waren reeds, zo gezegd, als je het letterlijk neemt, op de derde dag geschapen. Ja? Maar hier zou dus God, als je het letterlijk neemt, alles op de zesde dag hier gaan doen. Maar dan er ook nog allerlei bomen naar boven zou doen. Je kan het zo zien, maar je kan het ook zien van dat dit misschien nadien is gebeurd. Het kan. Maar we weten in ieder geval, God maakt een speciale plaats voor de mens. En in het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Amen. Nu, waarom zou God in het midden van de tuin, en wat sommigen zeggen, de levensboom, dat is een goede boom, daar mochten ze van eten. En God zegt in vers 16, van alle bomen tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Laten we er wel van uitgaan, de boom van kennis van goed en kwaad is geen slechte boom. Ja. Amen, dat is waar, Marian. Dat is een goede opmerking. Je zegt inderdaad, wij zijn inderdaad levende ziel, zoals de dieren, maar wij mensen hebben Gods levensadem in ons, de dieren niet. Nee, dat is waar. Want we lezen hier, Vers 19, toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels en hij bracht die bij de mens om te zien welke naam zie inderdaad, zoals hij elk levend wezen zou noemen. Dus inderdaad, hier staat het dat het ook uit de aarde, dus ook uit het stof, werden de dieren gemaakt, maar het staat niet in dat er levensadem bij kwam. Hè? Dus inderdaad, wij hebben, dat is het verschil met de dieren, dat zijn ook levende wezens, maar die zijn levend op een andere manier. Ik denk niet dat zij de capaciteit hebben, zeker niet, om een relatie te hebben met de schepper. Misschien kunnen ze dat merken op een andere manier. Het zal meer op een rudimentaire, instinctieve manier zijn, maar het is natuurlijk een groot verschil. Amen. En dat is natuurlijk ook een steek naar de cultuur in die tijd dat heel erg dier aan het aanbidden was. Hè? Zij aanbaden de schepping. Zij aanbaden koeien. Zij aanbaden beesten en leeuwen en allerlei krachtige dieren. Maar ook sluwe dieren zoals de slangen en de serpenten. Hè? Die werden ook aanbeden voor hun kracht en macht. Zij dachten dat de scheppersgoden daarin waren gemanifesteerd en allerlei rare dingen. Maar hier maakt God het duidelijk. Nee. Ze zijn inderdaad uit dezelfde aarde, hetzelfde stof gevormd. Ze zijn van de aarde, ze zijn niet van de hemel. Ze zijn van de aarde. Maar, er is een groot verschil. De mens heeft de levensadem en kan communiceren met zijn schepper. Maar de andere dieren zijn maar ter functie om de mens eigenlijk te gaan ondersteunen. Daarvoor moeten ze ook heersen over de dieren en over de wereld en zo. Dat was hun opdracht. Maar zwart, om terug te gaan naar de bomen. Waarom zou God dus die boom van de kennis van goed en kwaad daarin, in het midden van de tuin plaatsen? Als die slecht zou zijn, maar die is niet slecht. Hè? Want veel mensen denken van, ja, dat is de goede boom, levensboom, en dat is een slechte boom. En een slecht moet afblijven van de kennis van goed en kwaad. Daar mogen we aankomen, maar niet aan een dierboom. Wel, het is niet slecht. Kennis van goed en kwaad is goed. God verlangt dat mensen kennis hebben van goed en kwaad. Heel het boek van Spreuken waarover we het hebben, gaat daarover. Om kennis te vergaren, om wijsheid te vergaren. Maar wat heel belangrijk is, wat het boek van Spreuken ook zegt, is je moet dit doen in combinatie met de vrezen des Heren. Amen. Het begin van alle kennis is de vrezen des Heren, is ontzag hebben voor de Heer. Dat is een betere vertaling. Je doet het dus, amen, in samenwerking met God. Je doet het niet onafhankelijk van God, je doet het tezamen met God. Want kennis van goed en kwaad zonder ultieme motief om God te plezieren, zal uiteindelijk leiden tot rebellie. En ik denk dat die boom niet noodzakelijk verboden was, altijd, maar op dit moment was dat verboden. Dit moment was het nog niet voor Adam en Eva bedoeld om ervan te eten. Amen, dat is waar ik stel. En we zien hier dat God, was God de mens aan het testen? Omwille van gehoorzaamheid? Was God aan het testen de mens omwille van geloof? Ja, God had gezegd, eet er niet van. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Hij heeft niet veel uitleg gegeven waarom dat ze er niet van mochten eten. Het was eigenlijk een test van vertrouwen. Een test van geloof. Want daar draait geloof om. Geloof is vertrouwen. En gehoorzaamheid betekent eigenlijk dat je God vertrouwt. En je doet het. Wanneer je niet gehoorzaamheid, dan denk je, ik weet het beter. Ik zal het op mijn manier doen. En zo werd Eva en Adam ook verleid uiteindelijk om meer op hun eigen intuïtie af te gaan dan te vertrouwen dat wat God aan hun had gegeven was voor dat moment genoeg. Amen. Kennis van goed en kwaad is niet slecht. Kijk naar Salomon. Salomon, de wijste mens op aarde, had een verlangen om kennis te hebben, om onderscheidingsvermogen te hebben tussen goed en kwaad. Ja, God heeft hem niet afgestraft en gezegd van, allee, wat vraag jij nu? Je zei zoals, daar mogen niet van eten. Jawel, maar hij vroeg het met de reden om Gods volk te kunnen dienen. Salomon had, hij is goed begonnen hoor, hij is slecht geëindigd, maar allee, misschien heeft hij bekeerd, ik weet niet. Maar hij is begonnen met het idee, God, jij maakt mij koning, ik word volgende koning, ik kan nooit uw volk gaan leiden, ik kan er niet over heersen, zal ik maar zeggen, zonder dat u mij kennis geeft van goed en kwaad. Je moet me hierbij helpen, jij moet me ingeven, jij moet me dat geschenk geven. Dus zijn motief was niet zelfzuchtig, het motief was niet, ik wil kennis van goed en kwaad, dan kan iedereen zien hoe wijs en intelligent dat ik ben, dan kan ik allemaal plannetjes gaan beramen, dat ik heel rijk word, en kan ik en dit en dat doen. Nee, zijn motief in het begin was inderdaad om God zo beter te kunnen dienen. En dat werd gezegend door God, en hij kreeg er ook nog rijkdom bovenop. Dus zij hadden die boom van de kennis van goed en kwaad eigenlijk niet nodig, want zij wisten goed genoeg, op een zeker niveau, wat goed en wat slecht was, want ze wisten dat ze er niet van mochten eten. Dat zei ze toch tegen de slang. We mochten er niet aankomen, we mochten zelfs niet aanraken. Dus ze wisten op een of andere manier, ze hadden al kennis van goed en kwaad, maar dit was een surplus, een uitdaging moet ik zeggen. Zij zagen de vrucht en ze zagen dat het goed was en dat ze er slim van zouden kunnen worden. En het waren dus allemaal motieven waarmee dat de slang hun verleidde om voor zichzelf groots te maken. Apart van God. Juist zoals Satan eigenlijk was gevallen, op diezelfde manier, hij wou zich ook groots maken, hij wou zijn zoals God. En zo verleidt Satan ook de mensen. Hij weet dat je, Satan zegt, de serpent zegt tegen jou, jij weet als je ervan eet dat je zult zijn zoals hem. Ah, je zult zijn zoals God. Oh. En dus er waren allemaal interne motieven om voor hunzelf. Ja, maar daarmee plezierde ze God helemaal niet. God zei, nee, ik heb u gemaakt in mijn gelijkenis. Je bent reeds zoals mij. Je hoeft niet anders te worden buiten mij om. Alles wat ik je heb gegeven is hier. Maar dus die boom was dus inderdaad in het midden gezet, maar dat is geen slechte boom. Het was een goede boom, maar het was niet voor hun, voor op dat moment, om er al van te eten. Misschien later wel, maar dat weten we niet. Maar het was er dus niet. Het was wel de levensboom. En de levensboom is dus een bewijs eigenlijk dat de mens dus niet onsterfelijk is gemaakt. Ja, de mens was sterfelijk. En dat is ook wat God zegt. Wanneer je ervan eet, zul je onherroepelijk sterven. Ze zijn niet direct gestorven. Het proces van het sterven is in gang gezet. En aangezien ze daarna uit de tuin zijn verbannen en niet meer in de tuin konden, niet meer aan die levensboom konden, zijn ze dus beginnen aftakelen. Ja. Dus die boom had blijkbaar een functie, waardoor dat ze dus eigenlijk eeuwig konden blijven leven. En het goede nieuws is, als we helemaal naar het laatste hoofdstuk gaan van Openbaringen, helemaal op het einde van het boek lezen we dat er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde is, een nieuw Jeruzalem, en dat in het midden van de stad een levensboom staat. En dat is allemaal een mooie metafoor-symbolische manier om te zeggen dat in Christus er nieuw leven is. Want de kerk, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel. Amen. Dat zich plaatst op de nieuwe hemel en de aarde. En de kerk, het nieuwe Jeruzalem, dat zijn al de gelovigen. zijn al diegenen die opnieuw zijn geboren. Amen. In het midden van de kerk is Jezus, is de levensboom. Hij is de waarheid, de weg, de waarheid en het leven. Dus de toegang tot de levensboom is terug hersteld in Christus. Amen. Dank u, Jezus. Ik ga even verder lezen. God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. En toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren al volgens en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mensen zou geven, zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. Hier is dus eigenlijk Adam die eigenlijk zijn autoriteit of zijn rol als autoriteit uitoefent. En hij begint de mens dus namen te geven aan al het vee en alle vogels en alle wilde dieren. Maar hij vond geen helper die hem, bij hem paste. Ook weer om te zeggen dat de mens boven de dier staat. De dieren dienen de mens, niet de mens de dier. Wat in Egypte en in Canaanitische geloofsgemeenschap wel anders was. Trouwens nu vandaag ook nog. Hè. In India bijvoorbeeld is de koe ook een heilig dier. Mocht ook niet aankomen. En daar aanbidden mensen ook allemaal dieren. Maar nee, de mens dient niet de dieren. De dieren dienen de mens, lezen we hier. En dus geen helper wordt gevonden. En toen liet God de Heer de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg. Hij vulde die plaats weer met vlees. Amen. En uit die rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God de Heer een vrouw en een pracht daar bij de mens. Hier kunnen we ook iets opmerken. Momentje. Eva, is zij geschapen uit de rib? Want de rib, het woord voor rib, kan ook vertaald worden als zijde. En sommige Nederlands vertalingen zeggen het ook als zijde, ja, in plaats van rib. En het is heel aannemelijk dat hier inderdaad de zijkant wordt bedoeld als een soort van metafoor dat de vrouw de gelijke is aan de man. Ja, de vrouw is niet uit een deel van het hoofd gekomen, alsof de vrouw de man zou domineren. De vrouw is ook niet uit het stuk van de voet gekomen, alsof de man de vrouw zou domineren. Hè? Maar oorspronkelijk, man en vrouw naast elkaar, zijdelings, hè? Vlees van mijn vlees, been van mijn benen, amen. En Adam was blij. Toen riep de mens uit, eindelijk een gelijk aan mij. Mijn eigen been, mijn eigen vlees, een die zal heten vrouw, een uit een man gebouwd. Zo komt het dat de man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Dat nemen we natuurlijk niet letterlijk. Amen. Beide waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Het eindigt hier hoofdstuk 2 met hun naaktheid te beschrijven, maar toch dat ze onbeschaamd waren. En dat gaat natuurlijk allemaal veranderen in hoofdstuk 3. Amen. Wanneer dat ze beseffen dat ze wel naakt zijn. En wat er juist dan veranderd is. Zijn er tot hiertoe nog vragen? Ja, Marianne? Ah ja. Dat van één van lichaam wordt, hè? Ja. Zo kun je het zien, maar het wilt hier eigenlijk zeggen, dus de man en de vrouw komt uit de zijde. He, gaat dus uit elkaar. Maar wanneer dat ze dus een unie hebben, een monogame relatie met een huwelijksverbond, dan worden die twee dus terug zoals één, zoals het oorspronkelijk was, Eva en Adam. Maar dat nemen we niet letterlijk alsof de vrouw terug gaat samensmelten naar de man toe. Hè? Ja. Maar je kan het ook interpreteren dat dat heeft te maken heeft met de intimiteit van de geslachtsgemeenschap. Ja, maar ik denk niet dat ze dat in gedachten hebben. Ik denk dat het dan eigenlijk is wanneer hij zich hecht aan zijn vrouw, wanneer dat er een gelijke balans is, zoals het toen was, hè, in de rollen tussen man en vrouw, de gelijke van elkander, dat ze dan eigenlijk terug ja, één zijn. Ja, ik denk niet dat we dat ja, zo in die zin, dat die samensmelten in het vlees. Er is wel een andere samensmelting, inderdaad. En zo kun je het misschien ook interpreteren, die vers met wie jij één van lichaam wordt. Ja, dat kan inderdaad zo zijn. Maar het is ook niet... zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder. Meestal in die tijd en in die cultuur was dat niet. Hè? Dus wat er zou gebeuren is dat de man, allee, in die tijd waren dat nog jongens, hè? Dat waren gewoon tieners, hè? die bleven bij hun ouders wonen en de vrouw kwam bij de man wonen. En dan werd er dus eigenlijk een nieuw subgezin gemaakt. Hè? Maar die bleven wel meestal op dezelfde domein wonen. Maar hij maakt zich los van zijn vader en moeder. Met andere woorden, de man heeft nu andere prioriteiten. Hij moet nu zijn eigen gezin starten. Hij heeft nu zijn eigen verantwoordelijkheid over zijn eigen gezin. En niet meer om vader en moeder te ja, gehoorzamen. Niet, snap je wat ik wil zeggen? Maar hij heeft nu een nieuwe functie. En hij moet nu voor zijn vrouw zorgen. Dat is eigenlijk wat hier wordt gezegd. He, want sommigen zeggen van, ah ja, als we dat lezen, he, dan moeten we dus van uw vader en moeder weggaan. He? En dan moeten we met de vrouw ergens gaan wonen en apart gaan wonen. Je moet dit natuurlijk niet zo letterlijk oppakken. Het is losmaken in zekere zin, in een andere zin, niet letterlijk op een domein, naar een ander domein verhuizen. Ook al kan dat natuurlijk ook. En na een verloop van tijd. Alleen in onze tijd en cultuur doen we dat natuurlijk veel meer. Maar in die tijd was dat niet altijd hoor. Dan bleven de mannen in het ouderlijk huis. Natuurlijk niet in hetzelfde huis, misschien een huis ernaast. Als ze een huis ernaast zouden hebben. En kwam de vrouw inwonen. Dus het was meestal de vrouw die verhuisde. Waren er nog vragen? Ik zie dat mijn studiebijbel inderdaad wel zegt dat het de uitdrukking van de één van lichaam, Marianne, dat inderdaad kan zijn op de echtelijke daad. Maar het kan ook slaan op de vorming van een nieuwe cel van de mensengemeenschap. Een verbintenis die alle aspecten van het leven omvat. Amen. Ah ja, dit vond ik ook interessant. Vers 21. Toen liet God de Heer de mens in diep slaap vallen, terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg en vulde die plaats weer met vlees. En uit die rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God de Heer een vrouw en bracht dat bij de mens. Zouden we dat in slaap brengen? Zouden we dat letterlijk moeten nemen? Heeft God hier ergens de eerste chirurgische ingreep gedaan? De eerste chirurgische ingreep. Bam. En de rib of een zijde wegnemen. Dat kan dat dat letterlijk is gebeurd. Er is ook een andere theologische insteek die zegt dat God hier eigenlijk een visioen geeft aan onze vriend Adam. He, zoals hij een visioen gaf aan Abraham. Wanneer Abraham met die smeltende pot en die dierenhelften die hij samen zag komen. He, kan het zijn dat hier hij een visioen gaf in een diep slaap en terwijl hij ziet dat hij in zijn visioen dat er een deel van zijn zij dat er een vrouw terechtkomt en wordt wakker en daar staat ze. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Beide, wat het ook mogen zijn geweest, God heeft een mirakel verricht. Het zei dat hij het letterlijk uit de zijde van Adam heeft genomen. Of dat het via een symbolische manier is om te zeggen van dit is uw gelijke. Beide zijn mogelijk. Amen. We gaan volgende week verder met Genesis 3. Interessant over de serpent. Over de slang. Van waar komt die? Wat deed die in die tuin? Huh? Kunnen misschien alles over nadenken. Waarom praat de vrouw daarmee? Waarom praat Eva met de slang? Die vond dat precies normaal om daarmee te praten. Om daarmee te communiceren. Was die dat misschien al gewoon? Moest ik een slang zien en die zou ineens met mij praten. Ik denk dat ik zou weglopen. Hè? Wie stelt de slang voor? Hoe heet de slang Eva gemanipuleerd? Wat wil dat zeggen? De vervloekingen van de grond. Hè? De vervloeking van de slang. Wat wil het zeggen? Het oordeel over de vrouw. Hè? Dat ze zou nu met pijn zou baren en dat haar man over haar zou heersen en zover. Wat wil dat eigenlijk allemaal zeggen? Dus daar gaan we het volgende week over hebben. Amen. Halleluja. Dank u, Lord. Zijn er geen vragen meer? Moeder? Nee, hè. Dat niet geschreven, ja, dat staat niet geschreven, maar ik neem aan dat op dezelfde manier zou zijn gebeurd. Nee, het stof, nee. Ja. Ja. Ja, als je het letterlijk neemt, hè, ja, ja, ja. Ja. Als je het letterlijk neemt, wel, ja, dan is het de zijde van Adam, ja. Of het kan een visioen zijn, gewoon om te laten zien aan Adam, dat is u gelijk. En terwijl dat hem dat visioen kreeg, God opnieuw vanuit het stof. Maar ja, het is de vraag, is stof letterlijk of is het gewoon een symboliek van de aarde, hè? Het aards, het vleeselijks in de relatie met het goddelijke, hè? Met de goddelijke wezens. Hè? Snap je? Dus we moeten oppassen dat we niet alles letterlijk wetenschappelijk gaan nemen. En de atomen van de aarde, er zit koolstof in en sommigen leggen dat zo. En God, wow, ik denk, ja, omdat er dan te veel gaten. Ja, ja. Als je het letterlijk neemt, nee, dan had Adam en Eva geen navel. Nee, dat kan, hè. En hoe oud waren ze? Dat weten we ook niet. Ja, ja. Ja, dat weten we niet. Ja. Dat weten we niet. Maar dat was ook niet belangrijk voor die mensen die het toen lazen om te weten. Ja, ik bedoel de Israëlieten die het lazen voor de eerste keer. Hè? was niet belangrijk om te weten, al die wetenschappelijke details. Dat was gewoon om te je moet de grote, belangrijkste boodschappen eruit halen. En dat is het belangrijkste. Ja. Werkzaam. Ja. 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 Inderdaad. Ja, want er is veel metaforische taal natuurlijk ook aanwezig. Hè? En met dat stof ook. En nadien wordt de slang ook vervloekt. Hè? Tot het eten van stof. Hè? Kruipen door stof. Dat is ook weer een uitdrukking. Hè? Dus, wij gebruiken zelfs die uitdrukking. Hè? Hij is door het stof aan het kruipen. Hè? Niet letterlijk, hè? Ja, voilà. Stof zul je eten. Eating dust, dat zeggen ze in Amerika ook. Hè? Ja, daar zullen we het volgende week inderdaad over hebben. Amen. Goed. Zijn er nog vragen of opmerkingen?